Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Boardroom Panel.
Jumbo zit nu 2 weken zonder topman. Hoe moet het bedrijf verder? En advocatenkantoren houden nu nog toezicht op zichzelf. Minister Weerwind van Rechtsbescherming wil daar verandering in brengen. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel met Leen Pape, hoogleraar Corporate Governance verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit, met de kortste aankondiging uit jouw carrière bij het Boardroom Panel.
Ja.
Welkom Leen.
Dankjewel.
En Lieve de Klerk doen we ook gewoon kort vandaag, directeur van SPI Nederland. Welkom.
Dankjewel.
Laten wij beginnen bij Jumbo, want zit nu 2 weken zonder topman. Frits van Eert zit niet meer vast, maar kan door het lopende onderzoek naar witwaspraktijken niet terugkeren bij de supermarktketen. Open vraag, Leen. Hoe erg is dat anders? Dat was een gesloten vraag.
Ik denk dat het voor de korte termijn wel meevalt. En op de langere termijn is het natuurlijk vervelend. Dus hoe lang het zal duren, weet ik niet. Maar in ieder geval geen jaar. Dus het zal misschien 1 of 2 maanden duren. En dan komt er duidelijkheid. En dan vrees ik toch dat het niet houdbaar is.
Waarom zeg je overigens geen jaar? Want ik geloof dat er wel iets over opgenomen is in bepaalde codes. Hè? Een raad van commissarissen moet pas na een jaar echt een vervanger aanwijzen.
Ja, dat is natuurlijk een hele lange termijn. En in de praktijk blijkt dat toch niet goed werkbaar. Dus ik denk niet dat het zo lang zal duren.
Ik heb de kranten erop nageslagen. Ik ben jouw naam ook een paar keer tegengekomen rond deze kwestie. In NRC bijvoorbeeld. In de statuten staan bepalingen over wanneer je als bestuurder niet meer actief kunt zijn als je ontoerekeningsvatbaar bent. Maar de vraag is, wat staat er over een scenario waarbij je bestuurder, al is het maar voor even, in de gevangenis eindigt? Ja. Ben je inmiddels een antwoord rijker of is
nou,
dat steeds een vraag?
Dat staat er niet in de statuten. Wel, als je natuurlijk veroordeeld zou worden, dan is het einde oefening. Maar in dit geval is hij verdacht. Dus je hebt nog geen veroordeling. En dan staat er niet in de statuten dat je dan niet meer zou kunnen functioneren. Maar in de praktijk is dat natuurlijk wel zo. Dan is het toch echt moeilijk.
Lieve, wanneer denk je dat je deze lege stoel in de bestuurskamer echt zal gaan merken?
Op een gegeven moment misschien 2, 3 maanden. Je gaat het wel vrij snel werken. Niet inderdaad na 2 weken. Maar het is niet alleen maar de lege stoel, maar het is ook wat je daarmee wilt uitstralen. De continuïteit van het bestuur straalt toch af ook naar de hele populatie van de medewerkers. Dus ja, ik denk dat het ook getuigt van krachtig leiderschap als een raad van commissarissen vrij snel zegt van we hebben altijd iemand klaarstaan, er kan iemand ad interim inspringen. Wanneer ga je echt een debakel krijgen? Ja, zelfs niet na 2 of 3 maanden. Maar ik denk voor de onderneming is het gewoon wel goed.
Jumbo heeft overigens wel heel snel gezegd, ik geloof na 1 of 2 dagen al, dit betreft Van Eert, dit is niet Jumbo. Dat moeten we gescheiden zien. Is dat ook een slimme reactie?
Ja, dat lijkt mij zeker een slimme reactie. Want stel je voor dat het wel gekoppeld is aan Jumbo. Dan moet je je hele commerciële propositie anders gaan uitleggen.
Ja, ik vraag het maar, omdat er ook bepaalde spullen zijn meegenomen. Ik geloof ook auto's die toch wel degelijk geparkeerd stonden. Ik geef toe, het lijkt een detail op het terrein van Jumbo. En aangezien Jumbo een familiebedrijf is en Frits van Eert daar toch de belangrijkste man is, is het misschien ook kunstmatig om dat helemaal te scheiden.
Ja, maar ik zou het als raad van commissarissen ook gedaan hebben. Het een heel ingewikkelde boodschap is als je dan moet zeggen van oh nee, het betreft ook Jumbo. Want dan ga je eigenlijk al bijna impliciet zeggen van maar wij binnen Jumbo hebben een hele verkeerde cultuur als het gaat over belastingen, over integriteit van zaken doen. Dus je kunt ook niet anders dan in eerste instantie deze reactie geven.
Ben je daarmee eens, Leen?
Ja, waar. Jumbo is geen verdachte. Dus in die zin is het ook correct wat Jumbo zei. Het enige wat nog wel waar is, denk ik, is oké, je bent topman en dan heb je natuurlijk ook altijd een zeker exposure. En dan moet je denk ik wel goed nadenken over met wie heb ik relaties. Als ik bestuurder word bij een pensioenfonds of bij een verzekeraar, wordt mijn doopzeel gelicht. En dan moet ik een verklaring omtrent gedrag hebben. Kortom, dan moet je wel even nadenken over zijn er dingen die misschien van belang kunnen zijn waarmee je een ander besluit had kunnen nemen.
Dus je moet hier ook niet al te voorbarig in zijn in ieder geval?
Nee, ook dat niet. Maar goed, ook meneer Van Eert had zich natuurlijk in een eerder stadium ook wel de vraag kunnen stellen met wie heb ik relaties en is dat passend?
En de raad van commissarissen ook, hè?
En commissarissen ook, ja. Zeker. Ja.
Steven Schuit zegt in het FD over die vraag: hoe lang kan een bedrijf nu zonder topman? Alles zal afhangen van de kwaliteiten van het tweede echelon, dus de laag daaronder. Kun je dat meteen goed inschatten of daar iemand zit die de honneurs kan waarnemen of die het zo goed kan doen, of dat hele tweede echelon als geheel, dat die topman of topvrouw wel eventjes kan worden opgevangen?
Als het goed is in die Raad van Commissarissen, werkt in een remuneratiecommissie goed, dan is er altijd een plan beschikbaar. Want morgen kan er ook een ongeluk gebeuren. Zo'n ernstig ongeluk dat je gelijk voor die vraag gesteld wordt. Dus in een goede onderneming, ook in een familieonderneming of welke onderneming dan ook, ben je voorbereid op de opvolgingsvraagstuk. Dat is een van de belangrijkste taken van die commissie.
Ja, maar je weet nu niet of je te maken hebt met een opvolgingskwestie of met een tijdelijke periode waarin de topman niet beschikbaar is.
Maar ook dan, in die vraagstukken moet je je stellen. Je hebt altijd een vraagstuk van wie is je immediate replacement? Wie kan onmiddellijk inspelen? Wie is je korte termijn vervanger en opvolger en wie is je wat langere termijn opvolger? Dus wie storm je al klaar? Maar je moet altijd nagedacht hebben, want morgen kan iemand een zeer ernstig ongeluk krijgen en dan ook morgen moet iemand klaarstaan. Daar moet je over nagedacht hebben.
Is het logisch dat er in het verband van Jumbo dan meteen wordt gekeken naar Tom van Veen, jarenlang de CFO, de rechterhand van Van Eert, die overigens niet zo gek lang geleden waarschijnlijk een stapje terug gedaan heeft, hè, want hij zit nu in de Raad van Commissarissen. En toch wordt hij genoemd als interimmer, iemand die het dan zonder problemen zou kunnen overnemen. Is hij de eerste kandidaat gezien zijn geschiedenis?
Nou, ik ga er niet over, maar het is een man die al heel lang bij Jumbo werkt, die ook zeker aan de basis heeft gestaan van het succes van Jumbo. Dus hij zou het uitstekend kunnen. En ja, ze hebben de structuur veranderd waarmee hij nu commissaris is geworden. Niet per se omdat hij nou een stapje terug wilde doen. Ik denk dat Tom van Veen hem kennen er niet zo in elkaar zit, dat dat nou de reden was.
Oh, maar je gaat er niet over, maar je kent hem wel. Dus,
ik ken hem wel, maar goed. Als ik daar zou zitten, dan zou die in mijn ogen een uitermate geschikte kandidaat kunnen zijn. Maar alweer, is het dan een interim oplossing of is het dan een permanente? En voor een permanente ligt dat misschien weer wat minder voor de hand, maar voor een tijdelijke als gedelegeerd commissaris, ja, dat kan natuurlijk prima.
Ja, ik ben het daarmee eens. Dus de man die het beste in de operatie ook de financiën kent. Dus het is op korte termijn de meest logische oplossing dat hij die rol waarneemt. En de vraagstuk is ook altijd, wat voor taken moet je in die interim rol voornamelijk doen? En die zijn dan misschien wellicht wat minder strategisch en wat minder naar buiten treden. Op de winkel passen, ja. Dus de continuïteit. En dat heeft toch meer de control kant, de finance kant. Dus die elementen zouden het beste passen.
We gaan naar de juridische kant. Klein voorsorteren op het volgende onderwerp. Maar Leen, jij hebt je ook uitgesproken. Ja, je was niet uit de kranten weg te slaan over het feit dat Van Eert zich in deze zaak laat bijstaan door een partner van het kantoor, dat ook nog de huisadvocaat is van Jumbo. En je zegt, het zal vast goed overwogen zijn, maar de schijn van mogelijke belangenverstrengeling of conflicten van belangen moet je ten koste van alles proberen te voorkomen.
Ja, bij twijfel niet inhalen. Dus er is al heel veel gezegd over het inhuren van je eigen advocaat voor andere onderzoeken dan datgene wat je traditioneel vraagt. Dus in dit geval, als je Jumbo uit de wind wil houden, ja, dan is het natuurlijk toch bijzonder als je de huisadvocaat van Jumbo inhuurt voor in dit geval de privé kwestie van meneer Van
Eert. In de meest penibele situatie die je maar kunt indenken. Je hebt een jarenlange relatie met een advocaat die in het verleden ook goede dingen voor je heeft gedaan. Nou moet hij echt eventjes waar voor zijn geld leveren. Jij zit, zoals gezegd, in een benarde positie. Ja, dan zou ik als Van Eert toch ook denken, hey, ik bel hem.
Ja, natuurlijk. En dan zou ik gezegd hebben, ik heb een grote kaartenbak. Ik ken heel veel hele goede collega's. Dus ik zal je er een paar aanraden. En ik denk dat ik het niet gedaan zou hebben. Maar alweer heeft hij afweging gemaakt. Het kan, is het verstandig, in mijn ogen niet.
Maar wat mij daar ook weer opnieuw fascineert, is dat die Raad van Commissarissen dan ook niet die waarschuwing, dus de bevraging al waar we het net over hadden, van wat voor privéactiviteiten doe je, en vraag daar nou sterker op door en stuur dan ook in. Uiteindelijk is het wel een raad van commissarissen, die houdt ook toezicht op de bestuurder. Vind ik het bijzonder dat een raad van commissarissen nu ook hier niet zegt, doe dat nou niet. Dat is onverstandig.
Daar maar jij staat ook op het standpunt van alleen, dit moet je niet doen. Absoluut. Oh, je hoeft er niet eens over na te denken.
Ik heb er van tevoren over nagedacht. Oh. Nee, maar volgens mij de vorige keer toen wij hier rond de tafel zaten, hadden wij een soort gelijke vraagstuk. Hè, over iemand die ook hier vaak besproken wordt. Maar het was toch hetzelfde thema.
Ja, het is trouwens ook weer actueel. Als je het over Sandring kwam hebben, kan het altijd niet.
Kan het altijd.
We gaan het over een andere kwestie hebben.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Ik haal er nog even herinneringen op het boardroompanel. Lieve de Klerk. Minister Weerwind van Rechtsbescherming heeft een plan gepresenteerd om een landelijke toezichthouder op de advocatuur in te stellen. En die zou dan de 11 regionale toezichthouders moeten vervangen. Voordat we het overzicht totaal kwijtraken, is hier Leen Papen. Je hebt het oude systeem en het nieuwe systeem. Wat zijn de belangrijkste verschillen?
Nou, het verschil is, toezicht was voorheen natuurlijk voorbehouden aan de dekens in diverse regio's. En nu komt er dan een driemanschap die toezicht gaat houden op de advocatuur. De dekens worden nu wel gebruikt, maar er wordt als het ware een laag aan toegevoegd. En om het nog iets te compliceren, die LTA, die toezichthouder, die gaat bestaan uit 3 advocaten en daar komt dan weer een toezichthouder op de toezichthouder. Ik vind het een uitermate gekunstelde constructie, waarvan ik denk, hoe heb je het kunnen bedenken?
Nou, je hebt het in ieder geval moeten bedenken, omdat de huidige vorm van toezicht ook zo zijn gebreken kent. Want wat gaat daar dan vaak mis?
Nou ja, dat is gebleken. Dus er zijn nogal wat pelsrijke is er 1 incidenten geweest waarbij bleek dat toezicht door de dekens niet goed functioneerde. Max Moscovici was ook zo'n voorbeeld. En uiteindelijk was dat niet meer droog te houden. En advocaten roepen natuurlijk moord en brand. Het moeten advocaten zijn, geheimhoudingsplicht. En ik denk dat het allemaal flauwekul is, als ik het even onerbiedig en plat zeg. Bij de accountants is dat natuurlijk ook zo gebeurd. Hè. Uiteindelijk was dat ook intern toezicht via de beroepsorganisatie. Dat is daarna voor de grote kantoren overgegaan naar de AFM. En inmiddels zit ook de hele sector onder toezicht van de AFM. En ik voorspel dat bij de advocaten ook zal gebeuren.
Maar het is voor advocaten dus ook een principiële kwestie om dat toezicht in eigen kring te organiseren, omdat ze zich beroepen op het verschoningsrecht. Ja. Moet je misschien toch nog even kort uitleggen. Ze willen eigenlijk zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Niet per se omdat ze afkerig zijn van de overheid, maar omdat dat hun eigen beroepsschade of hun eigen praktijk zou kunnen schaden, gewoon omdat ze dat vak dan minder goed zouden kunnen uitoefenen.
Wel nee, dat is natuurlijk niet waar. Je kunt dat toezicht ook uitoefenen en dat verschoningsrecht honoreren. Dus je hoeft het niet over individuele zaken te hebben en die hoef je al zeker niet aan het licht te brengen als toezichthouder. Dus ik denk dat het gezochte argumenten zijn. Ik snap het wel, want ze willen natuurlijk de zaak toch liever zo dicht mogelijk in eigen hand houden.
Nou, lieve, het is inderdaad ook hier een vaker besproken onderwerp, omdat er zo vaak iets misgaat rondom het toezicht op de advocatuur. Leen zegt, je moet ingrijpen, maar ik had het zelf toch wat anders gedaan, zoals het nu georganiseerd lijkt te gaan worden. Snap jij zijn bezwaren?
Ja, ik snap ze heel erg. Als ik lees dat die Financial Task Force, die witwaswetgeving regelt, dat sinds 2012 al 40 aanbevelingen gedaan heeft. En als ik nu lees wat bijvoorbeeld een reactie is op deze recente aankondiging van de dekenberaad, dan staan daar allemaal zaken in waarvan ik dacht van, je hebt zoveel jaren de tijd gehad om het strak te organiseren. Een van de dingen bijvoorbeeld die ze verweten wordt, is dat men veel te veel gebruik maakt van de informele maatregelen. Dat betekent dus, je hebt een schala van maatregelen waar je echt handeling kunt doen, waar je kunt echt stevig kunt ingrijpen, maar die dekens die doen dat niet. Waarom doen ze dat niet? Omdat, precies zoals Leen zegt, het is bij elkaar, laten praten. 1 keer per 10 jaar wordt maar een advocatenkantoor bezocht. En nu schreven ze moord en brand. Maar dat is te laat. Je had al die tijd kunnen ingrijpen. Dus hoe serieus wordt de toezicht eigenlijk gedaan?
Maar je zegt, door dat gebrekkige ingrijpen van de afgelopen jaren, roep je dit nu op jezelf af?
Dat zeg ik wel degelijk, ja, ja. En,
maar is deze vorm van toezicht dan wel een echte verbetering? Want
dat
komt
vraag ik mij dus af.
Ja,
dat vraag ik me af, want het is misschien nog maar aan het beginnen. Men kondigt het nu aan, maar nergens lees ik, we moeten ook op het gedrag van de dekens. Nee, sterker nog, het moeten weer opnieuw advocaten zijn. Ik zou dus bijvoorbeeld hier zeggen, laten we hier nou eens een keer hele jonge, frisse mensen inzetten. Met een niet-corrupte blik op de wereld nog. Want wie gaat daar zo meteen in zitten.
Wat zeg je dan over de huidige stand van zaken binnen de advocatuur? Als... Nog niet corrupt, dat wil zeggen... De huidige populatie.
Nou, dat is misschien. Nee, zo bedoel ik het. Zo, nee, maar je begint zelf met. Een van de regels is in de maatschappij. Kijk daar op die manier ook zo naar. En dat men aan de rand van de gedragslevens opereert. Natuurlijk, dat is generaliserend. Daar realiseer ik me ook wel. Maar dit toezicht. Dat nu versterkt wordt. Is niet op incidenten. Je kan natuurlijk roepen van ja, maar de meeste advocaten werken niet zo. Zijn heel keurig en correct. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Ja. Dat zal vast zo zijn. Maar het is niet voor niks dat men dit nu op die manier... Maar het is eigenlijk te laat. En wat ik dus niet lees, is hoe men dan het anders wil gaan organiseren... zodat het toezicht wel dan degelijk verbeterd wordt.
Nou, er wordt volgens mij wel iets gezegd over zaken... die die nieuwe landelijke toezichthouder preventief zou kunnen doen. Hè. Dus ook onder andere grote kantoren verplichten zo af en toe met gegevens te komen... niet één keer in de 10 jaar langs te komen... maar gewoon al voordat er iets mis kan gaan... toch proberen inzichtelijk te krijgen hoe zo'n kantoor werkt. Is dat dan toch ook niet een stap vooruit, Leen?
Jawel, ik denk dat het een stap vooruit is. En natuurlijk, hoezeer het ook helpt, de tijd zal het leren. Jawel, het is beter, maar het is niet goed genoeg. En dus, als je dan toch een keer hetzelfde verandert... doe het dan in één keer goed, hè. Kijk hoe dat in andere gevallen is geregeld... zoals bijvoorbeeld bij de accountants. En leer daarvan en probeer dan maar gelijk in de zone te komen.
Maar ben je tevreden over hoe dat dan gaat nu bij de accountants...
Het antwoord is, ik denk dat het goed is en beter is dan in het verleden. Dus ik denk dat dat wel een best practice is. En natuurlijk, op papier is alles geduldig. Het gaat om de praktijk. En ik denk dat dat inmiddels ook een stuk adequater is geregeld... dan in het verleden het geval was.
We gaan naar de ruim 900 Nederlandse bedrijven... die feitelijk in handen zijn van China, in Chinese handen zijn. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en RTL Nieuws. Experts maken zich zorgen dat ze op deze manier makkelijk kunnen spioneren... bij Nederlandse bedrijven. Lieve, ik kijk naar jou. Je hebt een verleden bij een groot waterbedrijf, Vitens. Je werkt nu bij een bedrijf dat het moet hebben van technologie. Komen hier termen over de tafel als spionage. Is dit bij jullie een gespreksonderwerp?
Dat is bij ons concreet in de bestuurstafel geen onderwerp. En dat heeft echt wel te maken met dat wij vrij lokaal in West-Europa opereren. En dat doen we voor een breed areaal van klanten... waarvan ongetwijfeld daar een aantal in handen zijn... van wat voor aandeelhouders dan ook... Net zozeer dat we werken voor klanten die een hele innige handelsrelatie met China
maar
onderhouden.
Maar wat voor aandeelhouders dan ook? Is dat niet iets te nonchalant gesteld?
Nee, zo kijken wij daar niet naar. We doen zaken met kruidvat in handen van Chinese onderneming. Weten veel mensen niet. We doen handel met Ausnutria en handelen van Chinese merken, produceren babymelk.
Dat wordt niet extra gescand?
Wordt zeker niet. Wordt niet
en dat
gescand.
Gaat wel, niet gebeuren.
Wat wel gebeurt is natuurlijk, stel dat je ook producten zou leveren. Soms leveren wij producten, daar zijn wij heel strak in. Dus naar waar exporteer je? Dat is geen twijfel over. Hè. Maar dat is het gewoon strak volgen van overheidsinstructies. Maar de relatie in de aandeelhoudersstructuur is bij ons in ieder geval niet een thema in de boardroom.
Snap je dat het bij andere bedrijven, goede verklaringen van liever, maar wel een thema is?
Zeker, als je ASML heet, dan is dit een ongelooflijk belangrijk thema. En want je hebt te maken met Amerika, die wil niet dat China jouw technologie krijgt. En China wil natuurlijk wel die machines. En als je daar niet kan verkopen, omdat Amerika dat niet goed vindt... dan heb je natuurlijk wel weer een forse deuk in je omzet. Dus in een bedrijf als ASML is dit een ongelooflijk belangrijk thema. En ook spionage trouwens.
Ja. Er is wel het een en ander veranderd in onze omgang met Chinese bedrijven. Er is trouwens ook een veiligheidstoets nu van kracht bij fusies en overnames binnen vitale bedrijven. De haven wordt genoemd, waar Chinese bedrijven ook een grote voetafdruk hebben. Kun je wel zeggen dat Nederland dus alerter is geworden?
Jawel, maar natuurlijk niet alert genoeg in die zin. We hebben een China-strategie bedacht als land. Maar we weten wat China wil. Daar maken ze geen geheim van. In 2049 de grootste economische macht en politieke macht ter wereld. We weten ook hoe ze dat doen. De AIVD schrijft er ook elk jaar over. Dus ja, je moet niet naïef zijn. En je kunt ook kijken naar wat er nu gebeurt met Rusland. Hoe dat ook in de geopolitieke verhoudingen het nodige verandert. Dus ik zou zeggen, alle bedrijven... bedrijven die ook zaken doen, ook al is het West-Europa, ga er toch maar een keer over nadenken.
Dit is een aansporing.
Ja, dit is een suggestie aan Lieve.
En wat moet Lieve dan doen? Een beetje nadenken? Of
nou, je moet nadenken over wie je aandeelhouders zijn. Wat zit daarachter? Wat zouden de belangen kunnen zijn? Omdat je, nogmaals, je moet niet naïef zijn. Het doel van dat soort landen is evident toch om invloed te krijgen dan wel technologie en kennis en kunde
en je moet ook Lieve
naar binnen
aankijken.
Te halen.
Ja, maar dus Lieve, ik wil het toch wel even dan. Oké, dan doen we morgen geen zaak. Niemand koopt meer bij Kruidvat, hè, morgen. Stoppen we met kopen. We dat laten ons afval niet meer verbranden bij de AVR in Rotterdam. En we kopen geen babymelkpoeder meer van. En zo kan ik wel een beetje doorgaan.
Zeker, het is niet eenvoudig. Dus ik zeg niet dat je drastisch op die manier afscheid moet nemen van wat dan ook. Maar je moet wel nadenken over je belangen. En dat zou je liever niet doen op die manier. Maar helaas leert de politiek op wereldtoneel dat je dat toch maar beter wel kunt doen.
Kijk, hoe wij er bijvoorbeeld wel over nadenken, is dat ook vandaag ochtend weer relevant. Want met Nord Stream is hoe kunnen wij de overheden en bedrijven beschermen in hun cybersecurity bescherming. En de operationele technologie. En niet zozeer in de informatietechnologie, maar in de operationele technologie. Dus wij ontwikkelen proposities die ervoor moeten zorgen dat dit tegengehouden wordt.
Dus die Chinese dreiging is eigenlijk voor SPIE ergens ook goed nieuws, want dan zullen bedrijven en
maar eigenlijk zou je dat misschien nog wel zo kunnen zeggen. Maar dat is ook onderdeel van de China-strategie. Staat duidelijk in dat Nederland en Europa cyberweerbaarder moet worden. Dat we moeten investeren in onze eigen high-tech. Dat we niet inderdaad naïef moeten zijn. Dat staat daar letterlijk in. Ja, wij zijn een soort bedrijf dat in die keten dan vervolgens daarin opereert.
Het was te kort en dat is een goed teken. Leen Paap, hoogleraar Corporate Governance aan de Nyro, de Business Universiteit, en Lieve de Klerk, directeur van SPIE Nederland. Dank voor jullie komst.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.